iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. Dan gaan we nu verder met een nieuwe aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een programma dat ontstaan is door de samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
Tegenwoordig hoor je er bijna geen meer, maar vroeger werden ze mondeling van generatie op generatie doorverteld. Volksverhalen, sprookjes, sagen en legenden en kabouterverhalen die zich afspeelden in Veldhoven en de Kempen. Men kent ze misschien nog van horen zeggen, zoals de klokkenkuil, de juffrouw zonder hoofd of het witte paard. Tot voor kort namen deze van mond tot mond doorvertelde verhalen een belangrijke plaats in bij het goedgelovige volk. Vanmiddag gaan we ons eens verdiepen in dit soort volksverhalen. In de studio is dan ook weer aanwezig Jacques Beijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Goedemiddag Jacques.
Middag Herman.
Maar jij bent niet alleen vandaag hier, want we hebben nog een gast in onze studio. Schrijfster Irene Rijkse Jansen. Goedemiddag Irene.
Goedemiddag Herman.
Ja, die is ook betrokken bij jullie organisatie,
ja,
Jacques.
Ja, die is een vaste kracht in onze stichting met het onderwerp taal en letterkunde doet ze. En corrigeren wat we schrijven en zo.
Die had alle spelfouten eruit.
Onze taalkundige, ja.
Ja, de volksverhalen. Vroeger, zo'n 200-300 jaar geleden, was het al spannend toen ze van generatie op generatie werden doorverteld. Maar ook als je zo'n volksverhaal tegenwoordig nog hoort, dan kunnen er soms nog rillingen over je rug lopen. Zeker als je je even verplaatst naar die tijd waar er geen radio of televisie was en waar de wereld voor de mensen een stuk kleiner was. Jacques, legendes, volksverhalen, wat zijn dat eigenlijk precies?
Dat zijn verhalen die de mensen onderling vertelden. Verzonnen vaak ook en vertelde vanwege de aardigheid en vanwege tijdverdrijf. Dus ik denk dat mensen altijd verhalen verteld hebben. Dus we beginnen meestal in de prehistorie, maar goed, in die tijd zullen ze ook wel onder verhalen verteld hebben. Op het ogenblik, laten we zeggen, na de jaren, na de Tweede Wereldoorlog, is dat allemaal minder, want we hebben tv en de mensen worden vermaakt, dus ze hoeven het zelf niet meer te doen. Maar vroeger was dat een noodzaak dat je kon luisteren en dat je ook iets interessants kon vertellen, want dat was het enige wat je dan had 's avonds als je bij elkaar zat, hè, en moest elkaar een beetje vermaken. Beginnen we dan eind vorige eeuw, midden vorige eeuw zo in die periode, zijn er de eerste mensen die zich bezighouden met het opschrijven van wat er toentertijd allemaal aan volksverhalen, sagen, legenden en vertelsels en zo bestond en onder de mensen leefde. De eerste die we daarin kennen voor ons gebied hier, de Kempen en zo en Oost-Brabant, dat was August Sasse. En August Sasse, dat was een Helmonder, was een notaris. En die presteerde het om vanuit zijn interesse een netwerk op te bouwen van mensen die de verhalen gingen schrijven en naar hem opstuurden, want hij had een blad. Had hij dus, ging hij maken, de Noord-Brabantse geschiedenis, taal en letterkunde heette dat. Prachtig blad. Als je die antiquarisch tegenkomt, dan is dat dus echt iets, een hebbeding om ze te verzamelen. En daarin gingen over het algemeen onderwijzers, want dat waren degenen die konden schrijven en die zich daar vaak wat meer in interesseerden dan de gewone mensen in een dorp, want die moesten meestal hard werken. En die gingen het opschrijven. Dus hij had onder andere gevonden Sjaak Kuipers in Zeelst, hoofd van de school in Zeelst. En hij had ook gevonden Panke, meester Panke, ook een onderwijzer, maar die was van het onderwijs vrijgesteld. Maar die opereerde in de hele Kempen om allerlei zaken, ook van archeologie en zo, op te schrijven. Dus de bekende Panke, de mensen van de geschiedenis kennen hem wel. En die gingen die verhalen verzamelen en aan hem doorsturen. En hij publiceerde ze in het blad. En vandaar dat ze zijn overgeleverd. Later, 20, 30 jaar later, komt er ook nog meester Rijke bij in Veldhoven. Die begint ze ook te schrijven, maar vaak zijn dat weer overschrijfsels van die eerste publicaties. We kregen een Sinningen, dat is ook een heel bekende figuur. En de laatste die ik zo'n beetje ken in die categorie, dat is Ben Jansen. Hier in Strijp woonde die, maar hij is een paar jaar geleden gestorven. En dat was ook een fervent verzamelaar van die verhalen. Nou, gaan we nou naar ons doel. Dan moet ik even zeggen, een legende, dat is dus in feite een heel aardig, lieflijk verhaal. Maar de waarheid die is twijfelachtig. Maar het gaat om de schoonheid van het verhaal. Hè? En dan heb je ook nog volksverhalen of sprookjes of zagen, noemen ze dat ook wel. En dat zijn ook verhalen die onder de gewone bevolking leven en mondeling werden doorverteld. En als voorbeeld hebben we twee verhaaltjes die Irene gaat zo meteen brengen. Twee verhaaltjes en die gaan over de gloeiige. En de gloeiige die speelt zich dan af, het ene in Zonderwijk. En de personen die erin voorkomen, die hebben dan hulp nodig. Want de kar die loopt vast in de modder of zo. En die, hebben dan, die roepen die gloeiige op. En een tweede verhaal dat speelt zich af in Sittert, onder Oerlen. En ook daar speelt die gloeiige een rol.
De gloeiige. Een voerman volgde op een avond met zijn kar de zogenoemde Antwerpse baan, langs de Oude Kerkhof, dwars over Zonderwijk, langs herberg Den Baard of in Den Baard, in de richting Zand-Oerle, Hoge Loon enzovoorts. Hij had verschillende herbergen bezocht langs de Heerbaan, was dus wat beneveld toen hij de laatste herberg op Zand-Oerle verlaten had. Even buiten dit gehucht bleef de kar in de diepe heisporen steken en hoe meedogenloos hij ook de zweep legde op de oude knol, het dier was machteloos de wagen voor te trekken. In zijn radeloosheid begon de voerman te vloeken en te ketteren en riep in zijn drift: "Allo, gloeiige, span vuur!" De vuurman verscheen ogenblikkelijk, ging op de hamen van het paard zitten en holde met paard en wagen in dolle vaart langs de weg. Veel harder dan de voerman, die zich ternauwernood op de kar kon handhaven, het wenste. Op het gehucht Hoog Kasteren, onder de gemeente Hoge Loon, vloog de gloeiige plotseling van het paard en verdween in de bossen.
Dat was het eerste verhaaltje. De gloeiige, het komt erin voor, maar daar komt ook in het volgende verhaaltje voor.
Ja, ja, ja.
Nou, dan gaan we eens luisteren naar het tweede verhaaltje.
Een paar boerenzoons uit Sittert, een gehucht onder Oerlen, maakte in zekere nacht ook kennis met de gloeiige. Ze waren naar Knechtsel kermis geweest en keerden in het middernachtelijk uur goed gelaaien, vrolijk en druk stemmend, op een boerenerdkaar door de eenzame hei naar huis. "Nu zou ik willen dat de gloeiige eens kwam," zei de een. "Ik zal hem eens fluiten," zei de andere. En hij floot. En plotseling zien ze de gloeiige op korte afstand aankomen en zich voor op de haam van het paard nederzetten. Vierevoets zet het paard aan. De jonge luien rollen achterover in de bak van de kar en tuimelen niet onzacht in de struikhei. Toen het paard het marktveld van Zand-Oerle bereikt had en de gloeiige verdwenen was, hield het stand.
Nou, dat zijn eigenlijk de originele verhaaltjes. Er zijn natuurlijk veel meer. En we hebben ze iets bewerkt naar het hedendaags taalgebruik, omdat er ooit rare woorden in staan die we nou niet meer zo precies kennen. Je kunt je afvragen wat of wie of wat is een gloeiige. Daar hebben mensen zich ook in verdiept, want ja, er zijn geen foto's van of zo. Een gloeiige, daarin veronderstelt men dat het dwaallichtjes zijn. Dat zijn dus vaak moerasdampen in het buitengebied van die dorpen. Of op kerkhoven kwamen die vaak voor. Dus die stijgen op uit de grond. Hè, en die kunnen dan tot ontbranding komen. Maar tegenwoordig zie je die niet meer. En anderen die daarop gestudeerd hebben, die leggen het ook wel eens uit dat onder de gloeiige wordt verstaan een verdoemd manspersoon die vervormd is tot een gloeiende klomp. En als je zo iemand tegenkomt, dan kun je hem ontwijken door een kruis te slaan. Andere verhalen, die rubriceren we onder de term volksgebruiken. Dat is eigenlijk iets anders dan een volksverhaal. Een volksverhaal is dus een verzinsel, hè, dus wordt wel doorverteld. En een volksgebruik is iets wat echt gebeurd is. En dat wordt vastgelegd. Vaak zijn die volksgebruiken dus achterhaald. En die kennen wij alleen nog maar uit de verhalen. Maar sommige volksgebruiken kennen we nog wel. En heel vaak komen die voor bij de kerkelijke toestand. Hè. Dus de kerk die had nogal wat. Hè. Dus denk maar met drie koningen rondgaan of zo. Of met carnaval met de rommelpot rondgaan. Dat weten we ook nog wel van vroeger. Dat gebeurt misschien nu nog wel eens een keer. Heel bekend is het in de kerk ook het pensionkelen. 2 november. Dan kon je mensen uit het vagevuur bidden of zo. Maar goed, dat is allemaal voorbij. Eén bekend volksgebruik is in Veldhoven het zogenaamde bibberkoorts verdrijven. Dat speelde zich af op de Oude Kerkhof. En daar heb je weer, de Oude Kerkhof. Komt vaak terug in onze uitzendingen. Bij de Oude Kerkhof, daar stond dus nog een toren. Die heeft er een tijd alleen gestaan. En als je dan de driedaagse koorts had, de bibberkoorts noemen ze dat, dan kon je dus bij de Oude Toren kon je een stukje touw of een stukje katoen aan de knop van de deuren binden. En dan begon dat stukje dus een beetje te wapperen in de wind. En dan moest je vertrekken, naar huis gaan. En dan was je van de koorts genezen. Behalve als je onderweg nog eens omkeek of het koortje er nog wel hing of zo. Want dan hielp het niet. Dus je mocht niet meer omkijken. Maar goed, een ander verhaal wat zich in Veldhoven afspeelt is het zogenaamde Michielijke begraven. En daar gaan we nou eens naar luisteren.
Michielijke begraven. In Veldhoven bestond tot omstreeks 1900 het gebruik om vroeg in de avond van de laatste kermisdag een manneke, gemaakt van een grote peen of mangelbiet ter grootte ongeveer van 20 centimeter en in een sigarenkistje opgebaard, te begraven. Het poppetje verbeeldde Michielke en werd in een omgang, gevolgd door een groep belangstellenden, van herberg tot herberg gedragen. Symptomen van een ernstige ziekte vertoonden zich bij het ventje. Het werd getoond aan ieder die het zien wou. En elk een had een toepasselijke aardigheid voor hem over. Men wilde met deze ceremonie te kennen geven dat de kermisdagen voorbij waren en de kermispret geëindigd. Tegen al die drukte was het manneke niet bestand en het werd ziek. Maar zelfs de beste verzorging kon niet voorkomen dat Michielke tegen sluitingstijd van de herberg het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Zijn grafje werd gedolven onder de lantaarnpaal, staande voor de woningen van de burgemeester en de notaris. Daar werd Michielke met veel ceremonie begraven. Allen gingen vervolgens naar huis in deftige stemming en geen enkele wanklank werd gehoord. De kermis was gesloten.
Dat verhaal, dat komt ook elders voor, zo'nzelfde soort verhaal. Maar dit is dus echt gebeurd. Hè? Het was echt elk jaar de gewoonte om dus bij Veldhoven kermis het Michielke te begraven. In Eersel heet het dan het Voddermenneke begraven. En in Limburg komt het ook voor en dat heet dan het kermiskindje begraven. Saillant is ook nog dat rond 1900 werd er in Veldhoven de pastorie in de kom van het dorp gebouwd. De nieuwe kom bij de kerk dus. Daar op de hoek van de Dorpstraat, hè, en de Kromstraat daar. En toen de pastoor daar dus ging wonen in 1900... toen ergerde die zich ontzettend aan dat gebruik van die kermismensen die daar die rituelen bezig waren. En toen heeft die pastoor iets bedacht om dat af te schaffen. En toen heeft hij namelijk de processie naar Werbeek. Elk jaar gingen ze naar Werbeek. En die heeft hij toen verzet. En die heeft hij toen gepland in de kermisweek. En toen waren de mensen dus in de kermis een dag bezig met die bedevaart naar Werbeek. En toen, op die manier is dus dat gebruik vervallen, hè? Afgeschaft.
Slimme pastoor geweest.
Dat was pastoor Achterberg, hè? Ja, ja.
Waar komen jullie toch vandaan?
Waar de slurpenhuisjes staan.
Hebben jullie ook een eigen taal?
Ja, die spreken wij allemaal.
Doen jullie iets wat wij niet durven?
Ja, want wij zijn echte slurpen.
Dit is een lied met een leuk refrein.
Jullie zijn groot en wij.
geluidsturf begint. Ja, zing maar na. En nu de tweede stem. Kunnen jullie door een waterkraan?
Wij kunnen door een waterkraan.
En ook door een sleutelgat?
Ja, ook door een sleutelgat.
Kunnen jullie op een blokfluit spelen?
Ja, daar kunnen wij ook op spelen.
Vinden smurfen dansen fijn?
Ja, maar alleen op dit refrein.
La la. Het smurven. Hey, zing eens netjes mee.
Yes,
zijn de smurven klein?
Omdat jullie groter zijn.
Gaan jullie met die muts naar bed?
Ja, die wordt niet afgezet.
Gaan jullie net als wij ook slapen?
Nee, wij moeten driemaal gapen.
Wat is jullie grootste wens?
Smurven, maar dat snapt geen mens.
Doe een muziekje tussendoor, dat moet ook kunnen. Maar we gaan weer terug naar de volksverhalen. Vooral de kabouters. Die kwamen in bijna alle contraien in ons land en tot ver daarbuiten voor. Er zijn verhalen bekend over het verblijf van kabouters in onze streek. Onder meer in Bergijk, Oorschot, Steensel, Hoogeloon, Duizel en Luisgestel. Maar ik heb ook ooit verhalen gehoord dat de kabouters in Meerveldhoven waren. Maar daar zullen ze ongetwijfeld op terugkomen, Jacques en Irene. Want Irene, je hebt twee korte verhaaltjes nou.
De begluurder bestraft. Toen er op zekere nacht toch eens een boer zo nieuwsgierig was en met één oog door een sleutelgat keek om te kunnen zien waarmee dat volkje zich bezighield, kreeg een van de kabouters de glurende boer in de gaten. En onmiddellijk riep het manneke in een eigenaardige taal: "Steek hem de ogen uit!" De boer, die nog maar amper iets gezien had, schrok en maakte zich snel uit de voeten, maar wel zonder zijn rechteroog, waarmee hij door het sleutelgat had geloerd. Een andere boer, die elke avond een ketel soep boven het vuur hing om die de hele nacht te laten pruttelen, bemerkte dat zijn ketel 's morgens half leeg was. Hij verdacht de kabouters ervan dat zij 's nachts uit deze soepketel hadden gelepeld. Op een keer deed hij lappen leer in zijn soep in plaats van vlees, om het volkje te grazen te nemen. In zijn bed lag hij te wachten tot de dwergen zouden komen. Plotseling hoorde hij onder het geroezemoes een van de kabouters zeggen: "Nog nooit in mijn leven heb ik zo'n taaie fikkevak gegeten." Na dit voorval bemerkte de boer dat er 's nachts geen karweitjes meer opgeknapt werden.
Het hoofdkwartier van de kabouters was hier voor de Kempen was Hoogeloon. Zo wordt verteld, omdat daar dus ook een kabouterberg ligt, een flinke berg is dat. En vanuit Hoogeloon verspreiden ze zich over de Kempen. En dan wat Veldhoven betreft gaat het verhaal dat ze zich dan vestigden in Den Heskok. Dat is een boerderij die ligt ter hoogte van waar vroeger de wasserij De Ozon stond, aan de provinciale weg in Meerveldhoven. Daar was dus het centrum van de kabouters van Veldhoven. Ja, het zijn prachtige verhalen, dat heb je al gemerkt, die twee. Hè? We hebben ons ook verdiept in de oorsprong van die kabouterverhalen. Die groep noemen wij zo, apart, omdat er heel veel kabouterverhalen zijn. Maar de oorsprong, ja, die denken we toch dat ligt in het feit dat ouders die verhalen vaak vertelden aan hun kinderen, omdat ze die graag hoorden, die verhalen, en zo een beetje fantasierijk. En dan wordt ook, werd dan gezegd, ja, waar wonen ze? Ja, in die Heskok, en verder wonen ze in het algemeen in de grafheuvels. En waarom in de grafheuvels? Nou, ik denk omdat de mensen vergeten waren wat de oorsprong was van die heuvels. Want ja, daar zat dan een paar duizend jaar tussen. Dus men wist wel dat er in de hei en zo van die heuveltjes lagen, maar waar ze precies vandaan kwamen. En daar projecteerde men dus die kabouters in. Dus vandaar dat vaak ook die heuveltjes, die grafheuvels, een kabouternaam hebben gekregen. Dan uiteindelijk is er nog een prachtig verhaal van de kabouters die vertrekken uit Veldhoven. En dan dus uit Meerveldhoven eigenlijk, want dat was het hoofdkwartier hier in Veldhoven. En Irene gaat het nou dan vertellen.
Ja, ik heb wel trouwens begrepen dat die kabouters de boeren hielpen met het werk. Klopt
ja,
dat?
Ja, daar heb je net al iets van gehoord. Ja. Het waren heel bedreven mensen die allerlei karweitjes opknapten. En zoals soms ook brood bakken, boter, karnen, poetsen, schuren. Dus dat betekent eigenlijk als de kinderen 's morgens opkwamen en er was heel veel werk intussen gebeurd, 's avonds natuurlijk de ouders of zoiets, dat dan die ouders vertelden van ja, dat hebben de kabouters gedaan. zo ging dat dan. Hè? Dus,
zei onze ouders ook wel eens hoor, als we het niet snapten. Ja, dat hebben de kabouters gedaan. Zeggen ze nog steeds dus. Ja. Maar Irene, je had toch het verhaal over het vertrekken van de kabouters in Meerveldhoven. Want ze waren toch heel gewaardeerde krachten bij de boeren. En ineens waren ze weg. Hoe kwam dat?
De kabouterhoofdman, koning Kerië genaamd, woonde in de Kabouterberg, een van de grafheuvels gelegen in de hei van Hoge Loon. Op zekere dag werd Kerië door een jager die hem niet herkend had, dodelijk getroffen. Het droeve bericht dat koning Kerië dood was, verspreidde zich als een lopend vuurtje onder het kaboutervolkje. Men hoorde de kleine mannetjes en vrouwtjes in drukke bedrijvigheid onder de grond heen en weer draven. Het was een aanhoudend onderaards gegons dat voortkwam uit duizenden en duizenden fijne stemmetjes. En een oude man in Meerveldhoven hoorde een heldere stem die riep: "Vannacht trekken we naar Hoge Loon om Kerië te begraven." De man wilde die aftocht wel eens gadeslaan. Tegen de avond verstopte hij zich in een sloot in de Goorstraat in Veldhoven. Om middernacht hoorde hij in de verte het leger van kabouters naderen. De oude man werd bang en kroop onder de zogenoemde Goorbrug. Terwijl hij tot zijn knieën in het water stond, hoorde hij boven zijn hoofd het trippelen van duizenden voetjes. Pas toen de zon opkwam, trok de laatste kabouter voorbij. Maar de hele Goorstraat was een en al stof. Met een kletsnat pak verliet de man zijn schuilplaats en vertelde aan ieder die luisteren wou zijn belevenis.
Sindsdien hebben we nooit meer iets van kabouters vernomen.
Toch vreemd, dan had het ineens afgelopen. Dus
blijkbaar zijn ze echt vertrokken.
Ja.
Ja. Alleen niet echt. Er zijn toch nog wel sporen te vinden van die kabouters dan, die dan blijkbaar hier geweest zijn.
Je gaat toch niet kijken met die rood-witte paddenstoelen ergens onder de bomen in de herfst, hè? Daar ga je toch niet zoeken dan, hè?
Nee. Maar de gemeente Veldhoven heeft toen bij het uitbreidingsplan aan de Broekweg, daar tussen Broekweg en Kapelstraat, dat heette dan de Kabouterwijk, zo heet dat nu nog trouwens. En dat is dan zo genoemd omdat de straatnamen daar zijn vernoemd naar die sagen en legenden die de verhalen vertellen van de kabouters hier in Veldhoven dus. En dan heb je inderdaad de Aardmennekesbaan. Naar de kabouters vernoemd dan. Straten van Lepelkesweg. Want in die verhalen komt ook voor dat ze hele kleine lepeltjes hadden. Die schijnen er ooit ergens gevonden te zijn, nog archeologisch. De Abrahamsdreef. Abraham was een kaboternaam. Adriaansdreef. Ariënspad. Christiaansdreef. Jacobsdreef. Koning Kierieweg, dat zijn allemaal straatnamen daar in die kabouterwijk. Jertjespad, nou, vrouwennamen genoemd. Kleertjespad, Dus heel interessant, hè? Dus een hele wijk is daar naar genoemd. En vandaar dat die wijk dan de Kabouterwijk heet. Later, in 1980, toen de wijk Heikant werd aangevangen om te gaan bebouwen, heeft men ook die wijk verdeeld in groepen van straatnamen. Dus je hebt een hele wijk binnen Heikant waar de uitgang van de straatnamen Berg is. Dus dan heb je bijvoorbeeld de Alvenberg, ook kabouterverwijzingen dus. Norenberg, Duivelsberg, Kabouterberg, Kattenberg, Zwartberg. Dat zijn allemaal namen van vaak van grafheuvels, die men zo noemt, in verwijzing naar de aanwezigheid van kabouters. Dus ook in Veldhoven refereert dat allemaal nog aan de kaboutertijd van Veldhoven.
Ja, de oude verhalen van vroeger. Maar ook wel leuk, in Hogeloon is er ook nog een wandelroute. En dat is ook mooi om die eens te lopen, want ja. Het refereert ook een beetje aan de verhalen die we net gehoord hebben. De kabouters in deze regio, hier in Veldhoven, maar ook in de andere dorpen, waar ze dus ook actief waren, die kabouters.
Ja, we hebben dus nou een paar verhalen als voorbeeld, heeft Irene verteld. Maar er zijn meer verhalen. En dan zijn wij natuurlijk benieuwd in verhalen die zich afspelen in Veldhoven.
Ja.
Maar dus de soortgelijke verhalen heb je in vrijwel alle plaatsen die jij in het begin noemde, hier in de Kempen. Hè?
Ja, ze hadden geen krant en zo, dus ze moesten toch inderdaad mondeling het spannend maken s'avonds.
Kinderen horen dit graag, hè, die kabouterverhaaltjes. Ja.
Ja, het waren een paar mooie verhalen. Ik denk dat we toch alweer wat meer te weten zijn gekomen van de volksverhalen in Veldhoven. Legendes, sagen, wat er allemaal bij hoort. Ook een heel leuk plaatje heb ik van jou toegezonden gekregen, dat inderdaad de kabouters weggaan. En met een bordje meer valt over de andere kant in. Maar de kabouters die gaan dus net tegenovergestelde richting in.
Richting de Hoorstraat, hè?
Richting de Hoorstraat en uiteindelijk richting Hogeloon. Wat je er straks zei. Nou, de mensen die dat eens willen zien, die kunnen ook op de website kijken. En dan staat dat plaatje van de kabouters die vertrekken uit Meerveldhoven ook op. Jacques, hartstikke bedankt. Irene, ook heel erg bedankt voor de bijdrage. Het was hartstikke leuk. En we weten weer wat meer over de volksverhalen in Veldhoven.
Omroep Veldhoven.
U heeft het afgelopen half uur geluisterd naar weer een aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen en opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl. Dit was de laatste aflevering van Uitgesproken Erfgoed in 2022, want we gaan ook even op winterstop. De eerstvolgende aflevering van Uitgesproken Erfgoed is weer te beluisteren in het nieuwe jaar op donderdag 19 januari, zelfde tijd, zelfde plaats. We wensen u alvast fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling.
In de Ether 107.7.